Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 101 en daarvan het zesde vers. Ik sla op die getrouw in het land zijn de ogen. Ik zal in eer hen aan mijn zij verhogen, en doen hem die in het spoor der deugd zal treen, mijn dienst bekleen. We noemden nu Psalm 101, vers 6. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord wat u beschreven vindt in het eerste boek van Samuel en daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Dag vooraf van de Duitse leerregels hoofdstuk 3 en 4 van de verwerping der dwalingen, paragraaf 5. Die leren dat de verdorven en natuurlijke mens de gemene genade waardoor zij verstaan het licht der natuur of de gaven hem na de val nog overgelaten zowel gebruiken kan, dat hij door dat goed gebruik een meerdere, namelijk de evangelische of zaligmakende genade en de zaligheid zelf allengskens en bij trappen zou kunnen bekomen. En dat in deze voege God zich van zijn zijde betoond gereed te zijn, om Christus aan alle mensen te openbaren. Nadien hij de middelen die tot de kennis van Christus, tot het geloof en tot de bekering nodig zijn, genoegzaam en krachtelijk aan allen toedient. Want benevens de ervaring van alle tijden betuigt ook de schrift dat zulks onberachtig is. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan en zijn rechten, die kennen zij niet. God heeft in de verleden tijden al de heidenen laten wandelen in hun wegen. En zij, te weten Paulus met de zijnen, werden van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Missie gekomen zijnde, poogden zij naar Bethinië te reizen, en de geest liet het hun niet toe. En vervolgens 1 Samuel 16, de versen 1 tot en met 13. Toen zeide de Heere tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Saul, dien ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Isaï de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide, hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden. Toen zeide de Heere, neem een kalf van de runderen met u, en zeg, ik ben gekomen de Heere offerande te doen. En gij zult Isaï ten offer nodigen, en ik zal u te kennen geven wat gij doen zult, en gij zult mij zalven, dien ik u zeggen zal. Samuel nu deed hetgeen de Heere gesproken had, en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten der stad, bevende hem tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij dan zeide, met vrede, ik ben gekomen om de Heere offerande te doen, heiligt u en komt met mij ten offer. En hij heiligde Isaï en zijn zonen, en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan, en dacht, zekerlijk is deze voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zeide tot Samuel, zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur. Want ik heb hem verworpen, want het is niet gelijk de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna liet Isaï Samma voorbij gaan. Doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Alzo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch Samuel zeide tot Isaï, de Heere heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Isaï, zijn dit al de jongelingen? En hij zeide, de kleinste is nog overig, en zie, hij bijt de schapen. Samuel nu zeide tot Isaï, zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij was roodachtig, met schade schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heere zeide, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijne broederen. En de geest des Heeren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama.
Wij willen zingen uit Psalm 78, het 35ste vers. Psalm 78, vers 35. Daar bouwde hij als hoogte zijn muren, zijn heiligdom dat de eeuwen zou verduren, gelijk deze aardige grond door zijn krachten in eeuwigheid geen wankeling heeft te wachten. Held David, dien hij van de schaapskooi nam, verkoos hij zich ten vorst uit Juda's stam. Psalm 78, vers 35. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanavond het gedeelte overdenken wat wij samen lazen uit 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, wij lezen u daarvan nog het 13e vers. 1 Samuel 16, we lezen vers 13. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem, dat is David, in het midden van zijn broederen. En de geest des Heren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Samuel zalft David. Wij letten met Heren hulp op 3 gedachten. Samuel zalft David in opdracht van de Heren. Met olie uit een hoorn. Tot koning over Israël. Samuel zalf David in opdracht van de Heer. Samuel vindt het diep ingrijpend hoe het is afgelopen met koning Saul. Hij draagt er leed om. Nou zegt de Heer, hoe lang doe je dat nu nog? Je moet nu je hoorn nemen, niet je kruik, maar je hoorn. Vul die met de heilige zalfolie en ga dan maar heen naar Bethlehem, naar Isaï, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Dus we zien in opdracht van de Heere onze eerste gedachte, ten tweede met olie uit een hoorn. We lazen het in vers 13 en staat ook in vers 1 tot koning over Israël. We lazen het. Ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Gemeente, toen Samuel oud werd, toen kwam het volk met dat verzoek. We hebben erbij stilgestaan. De laatste tijd dat ze een koning wilden. Net als de volken om zich heen. Graag iemand voor ogen. Graag iemand die voor hun aangezichten gaat. Waar ze naartoe kunnen, waar ze mee spreken kunnen, waar ze raad kunnen gaan vragen. Die over hen regeert. Het is kwaad in de ogen van Samuel. Israël is namelijk een theocratisch volk. De Heere regeert. En door middel van de richters richtte de Heere Israël. En Samuel voelt het wel aan. Als hij oud is, lijkt het alsof we hem terzijde schuiven. Samuel legt de zaak aan de Heere voor. Het is de beste plaats. Die weg moeten we altijd bewandelen. Als ze met zulke zaken komen en ze onze beslissing vragen. En dan zegt de Heer iets ingrijpends. Samuel, ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Dat ik over hen geen koning meer zijn zal. En toch zegt de Heer, hoor nu naar hun stem. En zet maar een koning over hen. Maar je moet ze er goed op wijzen wat die koning van hen zal eisen. De Heere geeft ze een koning, niet in zijn gunst, niet uit zijn rechterhand. De Heere roept Saul, Samuel zalft hem en begon zo mooi gemeend. Saul die leek ootmoedig en zo nederig, die gestalte die hij innam leek zo aantrekkelijk. Maar het verandert al spoedig. Als hij koning is, dan blijkt dat hij niet wil gehoorzamen aan de stem van de Allerhoogste God. Hij is ongehoorzaam. Hij luistert niet. Als de Filistijnen dreigen, dan heeft Samuel gezegd, dan moet je op mij wachten. Ik zal komen op de bestemde tijd, dan zal ik offeren, dan zal ik Gods aangezicht zoeken, dan zullen de vijanden verjaagd worden. Samuel vertoeft even, en hij is niet te laat, maar voor Saul duurt het te lang, en Saul die offert zelf. En daar komt Samuel aan. Saul is ongehoorzaam. Hij bewandelt een eigen weg. Hij wacht niet op God. En gemeente, dat is een gevaarlijk iets. We moeten op de Heere wachten. Zeker wanneer de Heere ons heeft laten weten dat Hij komt. En dat Hij door middel van zijn knechten voor ons zal laten bidden. Later geeft Samuel Saul de opdracht om Amalek te gaan slaan. En alles wat in Amalek leeft te verslaan, alles te verbannen. Het is allemaal voor de Heere. Saul die gaat. Maar hij spaart de koning. En het beste van het vee. Het wordt allemaal meegenomen. De Heere maakt het Samuel duidelijk. Samuel gaat hem tegemoet. En dan weten we het vervolg. Een ernstig gesprek. Samuel wijst op de zonde van Saul. En dan wil Samuel weggaan, dan grijpt Saul hem vast. Saul Samuels mantel scheurt. En zo zegt Samuel, Saul, het koninkrijk wordt van u gescheurd. De Heere heeft Saul verworpen. Dat ingrijpende, het berouwde den Heere dat hij Saul tot koning gezalfd had. Het berouwt God en Samuel draagt leed. Wat doet het een pijn? Wat doet nu zo'n pijn bij Samuel? Natuurlijk had hij Saul lief. Liefde tot de naaste. Tweede tafel van de wet. Dat beoefent Samuel. Hij heeft God lief. Hij heeft zijn naaste lief. Hij heeft het volk lief. Hij beminde Saul. Hij had zulke verwachtingen van koning Saul. Nu draagt hij leed. Waarom? De eer van God is ermee gemoeid. Wat Saul doet, is tot oneer van de God van Israël. En de eer van Gods naam is op Samuels ziel gebonden. En als je dan het doen en laten van Saul ziet, hoort, bemerkt, dan snijdt dat door zijn ziel. Samuel kent dat hartelijke leedwezen. Om de zonde van Saul en het volk. Hij draagt leed. Ik stort bedrukt gehele tranenbeken. Omdat men u gehoorzaamheid ontzegt. Zou het er onder ons nog zijn? Nu de Heere ons zo slaat. Velen onder ons volk. Velen in de gehele wereld. De Heere tuchtigt. De Heere slaat. De Heere straft. De Heere kastijdt. Voor zijn volk. Vaderlijke kastijdingen. Als de Heere erin meekomt. En het mag wat goeds uitwerken. Gemeente voor de natuurlijke mens. Moeten we dan niet zeggen. Zou er een kwaad in de stad zijn wat de Heere niet doet? De Heere straft. Voor ons geldt naar onze zonde nog niet. Maar is er nu wat Samuel mag beoefenen? Zouden er nu in de gemeente mogen zijn die met Samuel leed dragen? Waar het pijn doet. Die niet alleen bang zijn. Voor de ontzettende gevolgen. Want dan zegt de dichter ook. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Maar die de oorzaak ingrijpender vinden. Smartelijker vinden. Dan de plaag. Dan het gevolg. De oorzaak. Wij hebben God op het hoogst misstaan. We zijn ongehoorzaam. Samuel draagt leed. Ik hoop dat de Heer het in de gemeente werkt. Dat er hier en daar zijn die niet meer kunnen aflaten om met de nood de binnenkamer in te gaan en de Heer te voeten vallen. Kon het zijn onder God te buigen, leed te dragen. Samuel doet het. Hoe komt het toch dat Saul zo is? U bent me vol gemeente. Het is een vruchtgevolg van onze diepe val in ons verbondshoofd Adam. Wij hebben God verworpen. Dat heeft Saul niet alleen gedaan. Dat heb ik gedaan. Toen Adam God verwierp. Toen Adam het verbond met God verbrak. Toen Adam zich van God losscheurde, deed ik het ook. En daar ligt de oorzaak gemeend van allerlei ellende, moeite, verdriet, jammerlijke plaag. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw storens, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Want gemeente, we zijn nu stervende aan het sterven. Wat zien we het om ons heen? Het getal van de doden in ons vaderland, dat groeit bij de dag. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. De Bijbel telt nog maar een enkel hoofdstuk en dan lezen we dat ingrijpende. Toen berouwde het den Heere dat hij de mens gemaakt had. Draagt u de leed om. De Heere gaat Samuel als een kind en knecht troosten. Ik hoop dat dat er ook mag zijn in de gemeente. Hij zoekt zijn oude knecht Samuel op. Doe het maar niet meer. Leed dragen om Saul. Ik heb hem toch verworpen. Moet u over nadenken. Dat de Heer zijn knechten bezoekt. Je hoeft geen leed te dragen. Ik heb Saul verworpen. Wat ingrijpend gemeend. Wat ingrijpend. En Samuel krijgt op zijn oude dag een troostrijke, troostvolle opdracht. Vul uw hoorn met olie. Zien we in onze tweede gedachte straks. Die hoorn moet hij vullen met de heilige zalfolie. Dan moet u naar Bethlehem gaan. Daar woont een man met een groot gezin. Achttal jongens, Isaïe, met zijn zonen. En zegt de Heere, nu moet je Isaïe dan maar nodigen. Samuel die op het bezwaren, het is te begrijpen. Heere, dat hoort Saul straks, dan zal hij mij toch doden. Als ik nu toch naar Bethlehem ga en daar een ander jongeman ga zalven tot koning in zijn plaats. Weet je wat je moet doen, zegt de Heer. Je moet gewoon maar naar Bethlehem gaan. Neem maar een offerdier mee. En zeg dan maar eenvoudig dat je gekomen bent om de Heere een offer te brengen. En dan moet je Isaïe en zijn zonen uitnodigen voor de offermaaltijd dat ze er zijn. Doe dat maar. Ga dan maar. En gemeent, zo gaat Samuel. Wie is Isaïe? Een kleinzoon van Boas en Rut. Wie is Boas? Bethlehemiet. Boas is uit het geslacht van Juda. Zien we Gods raad die hij aan het volvoeren is. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Onze Heere is uit Juda gesproot. Het koninklijk geslacht moest uit Juda zijn. Saul was uit het geslacht van Benjamin. Benjamin was eerst een ogenblik verkoren om over het volk des Heeren te regeren. Maar Saul is verworpen. En u verkiest de Heere de stam van Juda, die glorie won. Samuel, hij gaat. Hij komt bij Bethlehem. En dan komen de oudsten van Bethlehem bevend hem tegemoet. Waarom? Wel, Samuel is een rechter. Zou hij met het oordeel komen? Want het volk heeft gezondigd. En koning Saul heeft gezondigd. Saul is ongehoorzaam. Velen onder het volk zijn ongehoorzaam. Die oudsten kennen mogelijk zichzelf in meer of mindere maat. Ze hebben ook gezondigd. En als nu de rechter komt, kan hij ook met een oordeel van de Allerhoogste komen. Hoeveel zouden er in ons vaderland vrezen onder de laaghangende oordelen? Die bevend aan Gods voeten terechtkomen. Ik hoop, gemeend, dat het oordeel ons niet onberoerd laat. Wij zijn zo nietig. Het is niet om te zeggen. Als de Heere ons aanraakt, dan zijn we zo weg. We horen het om ons heen. Sterkste mannen, die eigenlijk niks mankeren, ze zijn in een ogenblik stervende. De oudste vrezen, ze komen bevende Samuel tegemoet. Is uw komst wel met vrede? Ja hoor, zegt Samuel, je hoeft niet te vrezen. Mijn komst is met vrede. Ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. En zo is Samuel daar. En voordat nu de offermaaltijd wordt gebruikt, laat hij Isaï komen. En vertelt hij aan Isaï wat hij is komen doen. En Isaï, die laat zijn oudste zoon voorbij Samuel gaan. En als Samuel hem ziet, dan denkt hij, dat is die. Wat een gestalte. Net zoiets als Saul. Dat zal die wel zijn. Ingrijpend gemeend. Had Samuel nu nog niks geleerd. Dat is een mens van vlees en bloed, dwaas en blind. En de Heere moet zijn oude knecht in de avond van het leven nog onderwijzen, gelukkig gemeend. Al Gods knecht en alle die in de ambten dienen zijn mensen. Ze zijn dwaas, ze zijn blind, ze zijn verduisterd, ze hebben het licht niet van zichzelf. De Heere zegt tegen Samuel, je moet zijn gestalte niet aanzien, Samuel. Zie niet de hoogte van zijn statuur aan. Ik heb hem verworpen. Het is niet gelijk de mens. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Daar komt de tweede. Abinadab. Nee, die is het ook niet. Dan komt de derde. Samma. Die is het ook niet. De vierde. De vijfde. De zesde. De zevende. Dan staan er geen meer. Zijn dit al de jongelingen? Isaï. Nee, ja, de kleinste, die heb ik maar bij de schapen gelaten. Laat hem halen, want wij zullen niet rondom aan zitten totdat hij hier zal gekomen zijn. En dan wordt David geroepen. Ingrijpende gemeente. Isaïe, die stelt zijn 7 oudste zonen voor. En zijn jongste zoon David zet hij opzij. De Heere zet die 7 oudste jongens opzij. En verkiest David. De jongste. De kleinste. Wat betekent David? David betekent beminde. David betekent geliefde. Ja, maar dat blijkt toch niet. Dat Isaïe David zo bemint. Nee, mogelijk komt de naam van zijn moeder. Wat had David voor moeder? Ik wens al onze kinderen en jonge vrienden zulke moeder toe. Als David. Toen ze haar jongste zoon onder het hart droeg. Toen David in het verborgene gemaakt is. Geborduurd werd in de moederschoot. Toen werd hij al op den Heere geworpen. Van de baarmoeder af ben ik op u geworpen. En van de buik aan zijt gij mijn God. Later zegt hij, och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, de zoon uwer dienstmaagd. Davids moeder was een dienstmaagd van de Heere. Een vrouw die den Heere vreesde. Een vrouw die de nood van haar onsterfelijke ziel had thuis gekregen. Een vrouw die den Heere vreesde. Een vrouw die zonder God niet leven kon. Een vrouw met een gebedsleven. Een vrouw met een binnenkamerleven. Een vrouw die elke keer met de nood van haar jongens, van haar kinderen, de binnenkamer in moest. Op u ben ik geworpen, van de buik en van de baarmoeder af. Gelukkige kinderen, die van de buik en van de baarmoeder af op den Heere geworpen wordt. Dat gaat niet vanzelf. Werpen wijst op afstand. Werpen wijst op een zwaar, onmogelijk werk eigenlijk. Werpen. En dan op den Heere. Werpen, dat wijst op een geloofsoefening. Dat is een geloofsdaad. Dat zijn werkzaamheden. Dat gebeurt in de binnenkamer. Dat is vrucht van het werk van God, de Heilige Geest. David werd door zijn moeder bemind. Wellicht heeft zijn moeder het gemerkt, gevoeld, nee, geloofd. De Heere had het haar geopenbaard. Anders heeft David het niet geweten dat dit zo is geweest. Dat heeft hij mogen weten laat. Iets is nog veel belangrijker wat ik nu ga zeggen. David is door de Heere bemind. David is door de Heere verkoren. We lezen het zo schoon in Psalm 89. Toen heb ik in een gezicht gesproken. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige. En gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkoren uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Met welke mijn hand vast blijven zal. Ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen. En de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Ik zal zijn wederpartij dus verpletteren voor zijn aangezicht. En die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn. En zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten. En zijn rechterhand in de rivieren. En hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Dat is David, van God bemind, van God verkoren, om koning te zijn. In de eerste plaats om kind Gods te zijn. David is in de tijd van een kind des torens aangenomen tot een kind Gods. Verkoren van eeuwigheid. Wie zijn dat nu die verkoren zijn? Luister, want de dwaze Gods is wijzer dan de mens. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet zijt vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de sterke beschamen zou. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor God. Nog is er in onze tegenwoordige tijd een overblijfsel na de verkiezing der genade. En dat zijn niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele rijk, nee. Eenvoudige wil God steeds gadeslaan, niet om iets in hen, maar het arme, onedele, het verachte, zegt de apostel. O, dat mag ons toch wel doen vragen, Heer, zou het ook voor mij kunnen? Wil ik op mij je gunst van boven neerzien? Later zegt de apostel Paulus in Handelingen 13, en deze koning Saul afgezet hebbende, verwekte hij hun David tot een koning, de welke hij ook getuigenis gaf. En zei, ik heb gevonden David, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. David vreesde dus de Heer. En als ik de Heere vrees, dan is het de begeerte van mijn ziel. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Moet u over nadenken, een jonge David die den Heere vreest. Zal hij niet gehoord hebben dat Samuel kwam om den Heere een offer te brengen? Het is goed mogelijk dat David het heeft gehoord. En hij is niet genodigd. Nu is de dienstknecht van God gekomen. En hij mag er niet bij zijn. Zich grijpend gemeend. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Want daar zulk is het koninkrijk der hemelen. Zal het strijd gegeven hebben? Vragen? Worstelingen? Even later wordt hij geroepen. David moet meekomen. Duurt niet lang of hij staat als een jongen voor de oude Samuel. David is een knappe jonge man. Er staat roodachtig. In het oosten, in die tijd, werd dat gezien als een beminnelijke, aantrekkelijke kleur. Schoon van ogen. Het wil niet alleen zeggen dat David mogelijk een paar sprekende, mooie ogen had. Ik denk dat we ook op wat anders moeten letten. De ogen zijn een spiegel van de ziel. Zouden we in Davids gelaat niet iets van de vrezen des Heren hebben gezien? Schoon van ogen, schoon van gedaante. We hoeven lichamelijke schoonheid niet te verachten. We moeten ook voor ons lichaam zorgen. Maar laten we van ons lichaam geen afgod maken. Jonge vrienden en meisjes, moeten we niet doen. We hebben ons lichaam van God gekregen. Moeten we voor zorgen. Geen afgoderij mee bedrijven. Heer, doet David dat niet. Nee, De Heere heeft hem zijn schone lichaam gegeven. En zijn ogen spreken. David is een man die de Heere vreest. Nog jong, gering en teder. En als Samuel hem ziet staan, dan spreekt God in zijn ziel. Deze is het. Sta nu maar op. Neem je oliehoorn maar en giet die maar leeg over het hoofd van deze jongen. Door de Heere aangewezen, het wil zeggen door God verordineerd, door de Heere aangewezen, en dan wordt hij gezalfd. David is een type van de zonen Davids, die in de volheid destijds komen zou. Die is ook door God verkoren. Ook door de Vader verordineerd. Waartoe? Om middelaar Gods en der mensen te zijn. Waartoe verkoren? Waartoe verordineerd? Tot onze hoogste profeet. Om onze verborgen raad en wil Gods aangaande onze verlossing volkomen te openbaren. Als we nu thuis zitten mee te luisteren of hier in de kerk. En we zijn erachter gekomen zo dwaas, zo blind, zo onkundig, zo verduisterd. De ambtelijke bediening van Christus maakt wijs tot zaligheid. Hij is de hoogste profeet. Hij is gezalfd tot onze enige hoge priester. Die met de enige offerande van zijn lichaam een volkomen genoegdoening heeft teweeggebracht. Hij bracht een offer. Dat offer was zijn eigen lichaam. Het altaar, dat was hij zelf. En hoge priester was hij ook zelf. Hoge priester en altaar en offer. En in die weg een volkomen offerande teweeggebracht. God, zijn vader, om zijn volk naar God te verzoenen. Hij is tot eeuwige koning gezalfd. Om de zijne te verlossen uit de heerschappij van de duivel. Om de zijne zich tot zijn eigendom te maken. Tot zijn volk, tot zijn onderdanen, die hij straks eeuwig bij zich hebben zal. Het is de grote Davidszoon, het is het vrouwenzaad, die van eeuwigheid door God is verordineerd. Wat vinden we het toch schoon terug in het spreukenboek van de zoon van David van Salomo. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren zwaar van water, aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Toen was ik een voedsteling bij mijn vader, en ik was dagelijks zijn vermakingen, terwijl allen tijden voor zijn aangezicht spelende, spelen in de wereld zijns aardrijks en mijn vermakingen van eeuwigheid met de mensen, kinderen. Hij is ook de wortel Davids, want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat hij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smart en verzocht in krankheid en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Maar nu even wachten. Als nu God een mensenkind gaat overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En zulk een zondaar leert wie hij voor God is. Een strafwaardig mensenkind, een gevallen zondaar, een verbondsbreker, liggend onder de vloek van de wet en onder het oordeel van de drievoudige dood, die kan zonder een zaligmaker niet meer leven. En die heeft een verborgen leven aan Gods genade troon, een binnenkamerleven, en die is het te doen om de kennis van de weg der zaligheid die God in Christus heeft geopenbaard en ontsloot. En wanneer nu die dierbare middelaar Gods en der mensen bij God vandaan wordt geopenbaard, dan is hij niet langer veracht en de onwaardigste onder de mensen. Maar dan zeggen ze, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen verre te boven. Genade is in uw lippen uitgestort, die zij eeuwiglijk van God gezegend wordt. En in die schoonste aller mensen, kinderen, in die middelaar, heeft God de Vader nu een gemeente verkoren tot de zaligheid, een schare die niemand tellen kan. En Christus kwam om dat volk te verlossen, om ze zalig te maken. En daartoe werd hij gezalfd. David is type van Christus. Gezalfd door Samuel in opdracht van de Heere om zijn tweede gedachte met olie uit te horen. Kinderen, Saul werd gezalfd met olie uit een kruik. Als ik zo'n kruik zou nemen, die zou ik hier zo laten vallen. Nou, mogelijk zou die kruik in 1000 stukken breken. Het koninkrijk is van Saul genomen. De Heere heeft hem verworpen. Het duurde niet lang. Gemeente, zullen we eens met die ernstige waarheid inkeren tot onszelf. De meeste van u thuis in de kerk gedoopt. Vele van ons belijdenis gedaan. Behoren we bij de zichtbare kerk, daar behoorde Saul ook bij. Wat hebben we toch vele voorrechten? Zijn het alleen nog maar uitwendige? Waar brengen de voorrechten ons? Wordt ons straks alles voor eeuwig ontnomen? Keer eens in tot uzelf. Samuel heeft zijn hoorn nu gevuld. Kinderen, als ik die hoorn zou nemen en ik zou die met al mijn kracht hier tegen de betonnen vloer werpen. Met die hoorn zou niks gebeuren. Hoorn wijst op kracht. Hoorn wijst op duurzaamheid. Dus deze jonge David zalven met heilige zalfolie uit een hoorn. Dat betekent een eeuwig koninkrijk waaraan nooit meer een einde zal komen. Samuel, sta maar op. En zalf hem, want deze is het. Daar neemt Samuel zijn oliehoorn en hij zalfde hem in het midden van zijn broers. Is toch wat? Zalven. De zalving betekent dat iemand dan is afgezonderd. Dat iemand dan is apart gezet. Dat iemand dan een wettige aanstelling krijgt. Dat zo iemand dan de bevoegdheid, een wettige bevoegdheid krijgt. En daarbij wijst het bijzonder, zeker in dit licht, op de geestelijke bekwaammaking door God de Heilige Geest. Catechisanten, ik hoop dat er velen van jullie thuis met ons meeluisteren. Als wij de komende tijd niet samen kunnen komen in de kerk, gemeente, ouders, dan moeten wij thuis meeluisteren. Wij hebben een aantal weken terug, maanden ondertussen alweer gezien op de catechisatie en in de kerk, dat de olie in het Oude Testament een beeld is van God de Heilige Geest. En de olie in het Oude Testament werd gebruikt tot verlichting in de lampen. De olie werd in de tweede plaats gebruikt tot genezing van wonden. De olie werd in de derde plaats gebruikt om een vermoeide reiziger bijvoorbeeld te zalven met olie te overgieten, dan vernieuwde zijn krachten. Dus het eerste wijst op het profetische ambt, de verlichting. Het tweede wijst op het priesterlijke ambt, genezend. Het derde wijst op het koninklijk ambt. De krachten worden vernieuwd, de weg van de heiligmaking om volvaardig het pad van Gods geboden te lopen. En u begrijpt nu met één, daartoe hebben wij de Heilige Geest nodig, kom ik zo op terug. De zalfolie is dus een beeld van God, de Heilige Geest. De olie die moet dan uitdrukking geven, zo ik net zei, aan de gaven van de Heilige Geest die nodig zijn om het ambt waartoe men verkoren was uit te oefenen. De heilige zalfolie mocht alleen gebruikt worden om diegenen te zalven die door God waren verkoren, door God werden aangewezen, apart werden gezet en dan werden ze aangesteld en dan werden ze met de heilige zalfolie gezalfd. Gemeente, ik ben het met u eens als u zegt, ja, maar in die olie zat toch verder geen kracht om David tot koning te bekwamen. Hoe moeten we dat nu zien? Een beeld van de Heilige Geest tot onderwijs in het Oude Testament. Hoe moeten we het nu zien, gemeente? Zou David op dat moment een geheel ander mens zijn geworden? Nee. Even opletten. Saul kreeg wel een ander hart. Maar als iemand tot het ambt wordt geroepen, wordt aangesteld, wordt bevestigd. Wij doen dat in een dienst met een formulier en met vragen waarop ja wordt geantwoord. Onder het Oude Testament zien we de zalving met olie. In het Nieuwe Testament zien we ook de handoplegging. Hoe moeten we dat nu zien, gemeente? Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Een van de profeten zegt, gij hebt mij in mijn moeders buik geformeerd. En wat wilde hij daar nu mee zeggen? Wel, als nu de Heere, koningen, profeten, priesters formeert in de moederschoot, dan geeft de Heere zo iemand zulke gaven die hij later in het ambt nodig heeft. En als dan zo iemand wordt gesteld in de dienst des Heren, dan gaat de Heere die gaven heiligen. Die talenten heiligen. Die talenten die gaven ook soms wat uitbreiden. Dan mag iemand zich al meer bekwamen om nu de ambt uit te oefenen. Het ambt wat God op de schouders heeft gelegd. Dus door Gods voorzienige beschikking had David natuurlijke talenten, natuurlijke eigenschappen die door God worden geheiligd. De verkiezing tot koning zien we nu terug. Van eeuwigheid verkoren. Daarom wordt hij geroepen. Nu wordt hij gezalfd. Dan wordt hij bekwaam tot het koningschap. En dan mag hij ook de weg die tot het ambt leidt bewandelen. Want zeker in het leven van David ligt daar een lange, bange beproevingsweg tussen. Het is niet altijd zo. Daar is de Heere vrij in. De een komt vroeg in het ambt, de ander komt later in het ambt. Voor de een gaat het door een hele diepe weg, de ander meer een geleidelijke weg. Moeten we maar voorzichtig in zijn en God vrij laten. Maar hoe het ook zij, hier zien we dat David dus verkoren is, nu gezalfd wordt nadat hij was geroepen, Dan wordt hij bekwaam gemaakt om straks in ambt te gaan dienen. Maar ook de weg die er nog tussen ligt, mag hij nu gaan bewandelen. Gezalfd door God, de Heilige Geest. De zalving volgt op de verkiezing en op de roeping. Christus is de gezalfde koning. We zeiden al van eeuwigheid verordineerd, met de Heilige Geest gezalfd. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Christus is gezalfd met de Heilige Geest zonder mate. Hij is gezalfd met de Heilige Geest in alle volheid. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoot. Waarom? Een schare die niemand tellen kan, moest hij tot zijn onderdanen maken. Die moest hij zalven met zijn geest. Zalven met de zalfolie van zijn geest die hij zonder mate had ontvangen van zijn vader. Dus Christus ook bekwaam gemaakt, niet naar zijn goddelijke natuur, dat hoeft niet. Christus is bekwaam gemaakt naar zijn menselijke natuur. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw. De Heilige Geest zal over u komen, Maria, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. De Heilige Geest. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Hij is bekwaamd in zijn menselijke natuur. Waarom? Om middelaar Gods en der mensen te zijn. Er zijn toch nog wel zielen in de gemeente die uitroepen, wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is, die tegelijk sterker is dan alle schepselen, dat is die tegelijk waarachtig God is. Dat is hij, gemeente. God, de Vader, bevestigde de verordinering en de roeping en de bekwaammaking van zijn zoon bij zijn doop. De Heilige Geest komt klapwiekend in de gedaante van een duif en neemt plaats op Christus. De Vader die roept vanuit de hemel, deze is mijn zoon, mijn geliefde in de welke ik mijn welbehagen heb. En zo wordt hij ook na zijn doop bekwaamd om zijn ambt te aanvaarden. En zo begint Christus zijn ambtelijke bediening op de aarde, gemeente. En dan mogen we in delen tot op de dag van vandaag. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Zo ging Christus het land door, goeddoende en predikende en verkondigende het evangelie van vrije genade. En hij heeft zijn knechten tot op de dag van vandaag. Dat zijn de verkondigers van deze zeer blijde boodschap. En die zendt hij tot wien hij wil en wanneer hij wil. Door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Jezus Christus de gekruisigde. Tot zijn bekwaammaking behoorde ook zijn hemelvaart. Zijn menselijke natuur bekwaamd om opgenomen te kunnen worden in heerlijkheid. Voordat hij ten hemel voer, had hij gezegd, het is u nut dat ik wel wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik wegga, zo zal ik hem tot u zenden, en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En hij zal u in al de waarheid leiden en hij zal mij verheerlijken. En wat beloofde hij daarbij? En ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld, met mijn godheid, majesteit, genade en geest. Dus de geest van Christus komt en Christus is met zijn kerk op de aarde, zolang er zon en maan, het nageslacht en licht zullen wezen. Waarom? Omdat u, jij, ik, de gave van de Heilige Geest, onmisbaar nodig hebben. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeek. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En zolang er zon en maan zullen zijn, schenkt God de gave van de Heilige Geest. Soms in een klein kind, we hebben het een aantal weken geleden hartelijk mogen geloven. Soms in jonge vrienden, die jong de Heere vrezen, net als David. Soms in mannen en vrouwen in de middelbare leeftijd. Soms ter elfde uren. De geest die Heere is en levend maakt. De geest die Adam afsnijdt en met Christus verenigt. De geest die ons Christus deelachtig maakt. En al Christus weldaden ons deelachtig maakt. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Namelijk de afwassing onzer zonden. De dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen en het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Wilt u levend gemaakt worden, jullie? Zijn er nog zielen verlegen om de weldaden van Christus? Om Christus deelachtig te worden, dan moet u bedelen, ontwaak. Noordenwind. En kom, gij zuidenwind. Doorwaai mijn hof. En ambtelijk kunnen wij de zalving van de geest van Christus niet missen. We gaan ervan zingen. Psalm 89, het negende vers. 89 vers 9, gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat, ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. 89 vers 9. Samuel zalft David in opdracht van de Heere. Met olie uit een hoorn. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Tot koning over Israël en de geest des Heeren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Om David te bekwamen. Om hem te sterken. Om hem kloekmoedig te maken. Om hem werkzaam te maken aan de troon van Gods genade en ten behoeve van zijn volk. U zegt, we lezen dat van koning Saul ook. En de geest des Heeren werd vaardig over Saul. Wat heel ingrijpend is, gemeente, dat is dat er een ander voorzetsel staat, wat wij in het Hebreeuws wel zien, maar in onze taal niet. En bij Saul is het meer dat de geest hem incidenteel aangrijpt. En tenslotte week de geest van Saul. Dat lezen we nooit van David. Hoewel David enerzijds de werkingen van die geest en de gaven van die geest zwaar verzondigde toen God hem in de schuld bracht, toen smeekte hij en bedelde hij en kermde hij, ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden, want die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bij David zien we dat het de heilige geest is die dan weer tot hem doordringt, geleidelijk meer bij hem binnenkomt, hem meer en meer gaat beheersen, om hem hoe langer hoe meer toe te rusten tot zijn toekomstige taak. Wat was zijn taak? Koning, herder, profeet over het volk des Heren. Als de Heere ons spaart, gemeent, dan hopen we natuurlijk de geschiedenis van Samuel om zijn persoon wat af te handelen. Daarna lijkt het me goed om de geschiedenissen van David met Heere hulp te gaan overdenken. Want die geschiedenissen zijn schoon kostelijk van inhoud, al heeft David zwarte bladzijden in zijn levensboek staan. Maar even vooruitlopend, wat is het een diepe weg geweest voor hij op de troon zit. Volk des Heeren, onthoud dat nu. En laat het u geen vreemde zaak zijn, als de vervulling van de belofte die u toch wel eens hebt mogen omhelzen, als de vervulling daarvan door de diepte gaat, door het onmogelijke gaat, door het afgesnedene gaat. Werkelijk, er is geen andere weg, maar God doet een afgesneden zaak. De vervulling van de belofte gaat als door de dood. David komt in een spelonk terecht. In spelonken werden wel mensen begraven. Dan hebt u bijna letterlijk door de dood heen, begrijpt u. Ik zal nog een der dagen door de hand van Saul omkomen, terwijl hij gezalfd is met de heilige zalfolie. Wat kunnen zulke zondaren toch met veel benauwdheid en vrees zijn bezet, dat het nog eens verkeerd zal vallen en ze erachter komen zullen dat het bij hen niks meer is als bij koning Saul, wat ingrijpt. Zoek uw roeping en verkiezing vast te maken. Door de diepte, de nederigheid gaat voor de eer. David, hij wordt vernederd, gelouter door het lijden, zo we eerder het bij Jozef ook zo helder zagen, een weg door de diepte. Maar Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? God is geen mens dat hij liegen zou, nog eens mensenkind, dat het hem berouwen zou. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen, zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. Wat gaat David doen als koning? Israël verlossen van de vijanden. Israël beschermen tegen de vijanden. Israël regeren als theocratisch vorst om God te dienen. Verlossen. Dat moet. Van de Filistijnen en andere vijanden. Beschermen. Hoe doet David dat? Hij leert zijn mannen de wapenen te hanteren en te strijden. David moet ook regeren. En hoe mag hij bij ogenblikken laten zien wie hij als koning dient? Als hij later de ark des verbonds van de God van Israël binnen Sion brengt, gemeent, dan huppelt de koning in alle macht van zielenvreugd voor de ark van de God van Israël. Dan is hij zo verblijd. Zijn vrouw bespot hem wel. Maar David is in God verheugd. Want David kent de betekenis van de ark des verbonds. En die had hij lief. Want het was een beeld van Christus. Gemeente Christus is een eeuwig koning. En hoe wij ook gekluisterd zijn om eigen schuld en zonde in de heerschappij van de vorst der duisternis, Christus heeft overwonnen. Satans kop vermorzeld. En hij zal ingaan in het huis van die sterk gewapen om hem zijn vaten te ontroven. Met dat werk gaat Christus nog steeds door. En daartoe, gemeente, moest Christus eerst worden vernederd. Zijn menselijke natuur die hij aannam, zijn nederige geboorte. Hij deed dus afstand van de troon daarboven. Hij heeft het geen roof geacht goden even gelijk te zijn, maar hij heeft zich vernederd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebben, heeft hij zich vernederd en is hij gehoorzaam geworden tot in de dood, ja tot in de dood des kruises. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van hem zich zou buigen alle knie die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn. Christus is na zijn diepe vernedering, vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, verhoogd in zijn opstanding, in zijn hemelvaart. En hij zit nu hoog versierd op zijn troon als de koning tot in der eeuwen eeuwigheid. Hij regeert rechtvaardig, wijs en zacht. En als hij nu de zijne verlost heeft, dan vergeet en begeeft en verlaat hij de zijne niet. Wat doet hij? Hij beschermt ze. En dat is een oefenschool voor de kerk. Dan gaat Christus ze aangorden met die geestelijke wapenrusting. En Gods kinderen moeten daarnaar staan. Ze moeten namelijk geoefend worden. Want de driehoofdige doodsvijand laat niet af om hen aan te vechten. En nu moeten ze onderbiddend opzien. Kon het zijn in waarachtige geloofsgemeenschap met deze dierbare koning van de kerk zich gorden met die geestelijke wapenrusting. Het gebed, Gods woord, het geloof moeten ze oefenen en de middelijke weg. Om altijd sterke wederstand te bieden, opdat ze niet zouden onderliggen, nog zouden bezwijken, maar tot in der eeuwigheid zouden mogen overwinnen. En zo oefent Christus zijn gemeente. En wat hebben we dan nodig? In deze tijd vol van verleiding, vol van verzoeking, vol van verlokkingen, vol van gevaren, vol van geestelijke boosheden in de lucht. Dat moet ook Gods volk beseffen. Dat we meer dan ooit Christus nodig hebben. In zijn ambtelijke bediening. En u mocht de geest der genade en der gebeden ons maar, volk van God, doen zoeken en bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Want hij overwon over dood, hel en graf. En hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Ik heb de sleutels der hel en des doods. En hij heeft de zijne gekocht, verlost, maakt ze zich tot een eigendom. En niemand zal ze uit zijn hand rukken. Zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En straks, gemeente, dan zal hij ze meenemen. En zullen ze met hem in eeuwigheid regeren. Waarom? Daar heeft hij alle bevoegdheid toe. Waarom? Hij is ook die herder der schapen. Hij is de goede herder. En de goede herder legde zijn leven af voor de schapen. Hij heeft zich doodgeliefd. In welke weg zwaart ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezellen, zegt de Heere der Heerscharen, sla die herder. Volk, dat moet u bedenken deze Lijdensweek. Om te weten wat het die goede herder heeft gekost, die uit eeuwige liefde zijn leven aflegde en de kruisdood wilde ondergaan. Ik leg mijn leven af. En hij is nu die herder. Die eeuwig de zijne zal wijden. Aan die eeuwige fonteinen des heils. Hij vanuit de hemel. David mocht ook het profetisch ambt beoefenen. En alzo hij een profeet was, sprak hij. Christus, hij is de profeet. We hebben het aangehaald. Wij moeten smeken of hij door zijn geest ons verstand wil verlichten, de schrift wil openen, opdat we de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen zouden verstaan. Geweld zouden doen op het koninkrijk der hemelen om hetzelfde te nemen. Met geweld, nog is er plaats in dat koninkrijk der hemelen. Nog wordt ons gepredikt. Zoek nu eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Als we geborgen zijn in dat koninkrijk der hemelen, bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid, kunnen we door de tijd en uit de tijd. Amen. Psalm 2, derde vers is onze slotzang. Psalm 2, vers 3, mijn koning is gezalfd door mijn beleid. Tweede psalm, het derde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.